Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. En door te zingen psalmen, psalm 65 vers 1 en 2. Psalm 66 vers 6 en 8. Psalm 32 vers 1. Psalm 73 vers 13. Het te lezen schriftgedeelte 1 Petrus 1. Door te zingen psalmen, psalm 65 vers 1 en 2. Psalm 66 vers 6 en 8. Psalm 32 vers 1. Psalm 73 vers 13. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, de voorzang voor vanmorgen is uit psalm 65. Het eerste en ook het tweede vers, de lofzang klimt uit Sion zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen gelofte dag bij dag. Gij hoort hem die uw heil verwachtte, o hoorde de gebeen, die zo allerlei geslachten ootmoedig tot u trein, een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig die ge hebt verkoren, die ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. 1 en 2 van psalm 65.
Thank you.
deze morgenuren vindt u gewijde aandacht opgetekend in een gedeelte uit Gods dierbaar woord. U vindt het nader omschreven in de eerste brief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk. Dus onze schriftlezing voor vanmorgen is uit de eerste brief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk. Maar vooraf luisteren met aandacht en met eerbied naar de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God en Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren uit een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welken gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn, tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, terwijl gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welken gij u hoewel hem niet ziende, maar gelovende u verheugt met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in u was, beduidende, tevoren getuigende het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, den welken geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons verdienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door den Heilige Geest, die van hen den hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom opschortende de lenderen uws verstands en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijke dingen die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel die u van de Vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijkheid, onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is vertort, en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heeren blijft in der eeuwigheid, en dit is het woord dat onder u verkondigd is.
Zoeken we samen eerbiedig het aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, God van hemel en van aarde, die zo hoog woont en zo heilig en volmaakt zijt, hoe zullen wij samen, mensenkinderen, die in zonde ontvangen en geboren zijn, tot u den Heere durven en kunnen naderen? Het kan immers alleen door die aangebrachte gerechtigheid van hem die het Lam van God is, dat de zonde de wereld wegneemt. Zou u ons dan in de toenadering en in het gebed tot uw troon om aan u te vragen of u in deze morgen uw hulp en leiding des geestes niet zou willen onthouden, maar ons in die waarheid leidende waarin u verheerlijkt wordt. Dat het gebed van Abraham voor ons en onze kinderen niet vreemd zou zijn, als hij zich onderwond om met de Heere te spreken. Dat u dan vanmorgen zelf, als die grote voorbidder, die toch aan de rechterhand des Vaders voor uw gemeente hier op aarde, in de weg der verdrukking, tot u naderen, zou u dan voor ons willen pleiten, op grond van dat bloed, wat u eenmaal hebt gestort voor uw ganse kerk en ziel. En we hebben het net gezongen, hoe wel gelukzalig ze zijn, die gij hebt verkoren, die gij in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid hebt willen gedenken, krachtens dat eeuwig verbonden genade. En wat liggen ze dan, als ze dat door het geschonken geloof mogen zien, toch vast in die voorbeden van hem, die weet wat zijn kerk en zijn Sion hier op aarde vernodigd heeft. Wat gaan ze waken in de weg van de verdrukking? Wat kost het veel vlees? Wat kost het veel arbeid om nou eens te mogen worden wat u wil dat we worden? Namelijk een verloren mens, een bedelaar aan de troon van die goddelijke genade om weer eens te mogen smeken, om van uw entwege onderwezen te worden. Want u bent immers die grote leraar der gerechtigheid, die alleen dat woord recht kan brengen in de harten van uw kinderen. En wat hebben dan wij ook al nodig die dat woord mogen bedienen, die hulp en de leiding van God de Heilige Geest, die het uit Christus kon te nemen om het zijn gemeente te verkondigen. Dat u dan zelf vanmorgen de rijen door zou willen gaan en diegene zou willen gedenken die naar u uitgaan, die het in zichzelf zien dat er buiten u geen weg meer te vinden is, maar een doodlopende weg. En dat hebt u niet gedaan, want u hebt je mens volmaakt de heerlijkheid geschonken in het paradijs, waar we recht voor u mochten staan, u hartelijk mochten liefhebben en beminnen, en waar de mens zelf moeten vrijwillig het beeld Gods verloren heeft, die kennis, die ware kennis van u, die gerechtigheid die voor u kon bestaan, maar ook die heiligheid om volmaakt voor u te leven en te kunnen leven. En nu zijn we dat allemaal hoofd voor hoofd en hart voor hart, zijn we dat allemaal verloren. En nu komen we het aan u vragen, of u door uw geest, die Pinkstergeest, nog eens zou willen schenken, opdat ook vanmorgen door de prediking van het woord, jongens en meisjes, kinderen, vaders en moeders, ouderen in ons midden, door dat woord geraakt zouden worden, die is aangesproken mogen worden uit het Gods getuigenis van u, waar we nou naartoe reizen. En dat is naar dat stille graf, waar niemand goden lof zingt, naar de eeuwigheid op reis, naar de geduchte rechterstoel van u. En wat praten we daar allemaal zo makkelijk over, alsof sterven iets betekent. Maar dan zal het toch zijn een eeuwig wel of een eeuwig wee. En wat is het dan toch een wonder als we tussen wieg en graf door dat woord geraakt worden. En door dat woord onderwezen worden. En door de God van dat woord gewezen worden naar hem die nou de inhoud van dat goddelijke woord is. Want neem Jezus weg uit dat woord en er is geen middelaar meer. Neem Christus weg uit het woord en er is geen evangelie meer. Maar nu hebt u besloten vanuit de stilte de nooit begonnen eeuwigheid om uw zoon naar deze aarde te zenden, om uw gemeente te trekken uit de macht waarin ze van nature allemaal verkeren, maar die door het wonder der genade, door uw geest verlicht worden, En ogen krijgen om te zien, maar ook een hart om op te merken dat ze nou buiten het paradijs, dat ze nou buiten uw lieve gunst leven. Zou u vanmorgen die droefheid, die onmisbaar is, die gekend moet worden en doorleefd moet worden. Wat betekent als er geen weg voor ons meer is, dat we ooit gelukkig kunnen worden en in de gemeenschap Gods hersteld kunnen worden. Dat het voor ons buiten hopen wordt en door uw genade op uw tijd hem geopenbaard krijgen. Wiens naam Immanuel is, God met ons. Om hem te mogen leren kennen zoals hij van de Vader geschonken tot zaligheid gegeven is voor uw ganse kerk. Om nou in hem begrepen te mogen worden. En u kent uw uitziende kerk. U kent uw volk hier op aarde in alle gebrek en in alle gemis. En nochtans, dan heb ge dat woord voor hen geopend. Op deze zal ik zien, op die armen en op die verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Dat u dat zou willen uitwerken onder jong en oud, onder klein en groot. Want niemand kan God ontmoeten buiten die eeuwige middelaar Gods. Want dat is het eeuwige leven dat ze u kennen. Den enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En daarom komen we vanmorgen tot u. Of u dat woord van de apostel Petrus ook tot ons zou willen geven. Opdat het woord gericht mocht worden op de ganse gemeente. En de heerlijkheid wat hij daarin legt, nou voor onze ziel spijzen en drank zou mogen zijn. Opdat vanavond ook uw volk, of vanmorgen, uw volk zich in u zou mogen verblijden. Want het is uw lieve dag. De dag waarop we stil mogen staan en bij dat woord van u mogen leven. Te vertellen wat uit uw lippen ging, blijf vast en onverbroken. Dat ook in het leven van uw kinderen zo vaak bestreden. Dat ze moeten zeggen, ga ik voorwaarts en ik zie hem niet. En ga ik achterwaarts, zo bemerk ik hem niet. De blijken van uw lieve gunst zo gemist worden. Zou u ze dan willen vertroosten ook in uw woord. En heen wijzen naar die enige bron. Waar nou alleen de troost in te vinden is. Dat is in die enige naam die onder de hemel. En nooit zal er een andere naam geschonken kunnen worden. Dan die enige naam van die enige Zoon van God. Die te kennen de zaligheid zelf en is. En nu komen we tot u vanmorgen. Om van u entwegen een zegen over deze dienst te mogen vragen. Zou u uw kinderen willen gedenken? Zou u ze willen geven wat nodig is? En maak het voor uw bestreden volk weer eens waar. Opdat ze niet zouden rusten buiten dat bloed van hem. Die zijn bloed gestort heeft op Golgotha. Opdat we het niet in onze bevinding zouden zoeken en vinden alleen. Maar buiten onszelf in die enige naam. Die onder de hemel van u entwege geschonken is. Aan een arm ellendig volk. Heere, gedenk zo alle noden en zorgen van de gemeente. We denken aan hen die niet konden komen. Die oud geworden zijn. Die verzorgd en die verpleegd worden. Wil u ook daar uw zegen niet onthouden. Alle voor- en toebereiden. Maar denk ook aan de weduwe. Degene die verdrietig zijn. U kent immers het verdriet en u aanschouwt het verdriet. Opdat we dat in uw handen zouden geven. U die mildelijk geeft. En die in eeuwigheid nooit verwijt. En wat zou het een voorrecht zijn. Als de weduwe het zouden mogen ervaren. Uw maker is uw man. Heere der heerscharen is zijn naam. Heere, gedenk zo al de noden. Gedenk in het bijzonder ook aan de jeugd van de gemeente. Aan de kinderen. Aan de kleine kinderen. Die nog een onderscheid hebben tussen hun rechter en linkerhand. Wil uw belofte nog waarmaken. Dat het zaad u de Heere zou dienen. Het is zo stil in ons vaderland. En dat ligt niet aan u, Heere. Maar we moeten terug naar de bron, naar dat woord van u. De worstelingen voor onze jeugd en kinderen. Of het u mocht behagen in de harten van de jeugd en van de ouder uw genade nog te verheerlijken. Want wie ligt er nog wakker over dat ze op reis zijn naar de eeuwigheid? Wie leeft er niet rustig voort in het opperste van de mast? Stel de dag van de dood zo verre van ons en toch komt er een eeuwigheid. En we hebben het van de week kunnen lezen. Een meisje van 17 jaar uit Nunspeet, naar een ernstige zieke, de eeuwigheid moeten aandoen. Zou u vanmorgen de ernst ook bij de jeugd willen leggen in de harten, die u vroeg zoeken, die zullen u toch vinden. En die u vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heere. En u vragen we het in het bijzonder, ook voor onze vorstin en haar huisgezin. We vragen het voor Friso de prins, die in coma gelegen is, of je ook over hem wil waken. Maar kon het zijn ook bekeren, ook in dat koninklijk huis uw genade nog willen verheerlijken, waar u toch in dat voorgeslag uw genade hebt geschonken, en u beloofde u dat dat zaad u de Heere zou dienen. En we zouden er rijk mee worden, als ons vorstenhuis ging waarschuwen tegen de zonde en tegen het onteren van uw dag. Denk ook aan onze regering, in alle dwaasheid wat ze voortbrengen, omdat ze geen rekening meer houden met de God, de goden, de troost in noden, de grote hoorden van het gebed, omdat ze het zelf al kunnen regelen. En nu vragen we het Heere, laat hun dwaasheid openbaar komen. En wilt u ons land niet gans en al verlaten, maar wilt u nog eens denken aan uw verbond, u hebt nog een overblijfsel. Naar de verkiezing der goddelijke genade, die worstel aan de troon der genade. En u vragen we het van u, wil nederzien door genade. Denk ook aan uw volk Israël. Weer belaagd, weer beschoten aan alle kanten. En u hebben ze gezworen Israël te vernietigen. Het is uw volk, Heere, en het blijft uw volk. Wilt u erover opstaan ten goede? Denk aan de volken der aarde, in het bijzonder ook de vluchtelingen en diegenen die daar hun arbeid in mogen verrichten, al de ontheemden die geen plaats meer hebben om te wonen. O, wat overlaat u ons dan met uw gunst bewijzen? Zou u alle die daar aan meewerken om voor die vluchtelingen te zorgen, uw zegen eraan te willen verbinden? Maar wil ons boven alles een vluchteling maken persoonlijk naar de troon der genade. Om daar als een boeteling met David te mogen getuigen en ik beleed het. Naar ernstig overleg mijn boze daan. Gij naam die gunstig weg. Heren, dan zijn we een vluchteling die thuis komt. En dat is toch een volk dat u verkoren hebt vanuit de stilte der eeuwigheid. En in de tijd daartoe zal brengen. Wilt u dan denken aan al uw knechten, ver weg en dichtbij, in het bijzonder ook hem aan deze plaats, die in het midden van onze gemeente de bediening van het heilig avondmaal mag doen. Wil u hem ondersteunen als van onder uw eeuwige armen. En wilt u een geven en uitdelen te zijn van die menige genade die nou alleen in Christus Jezus alleen te vinden is, om van hem te mogen eten, om dat gekruisigde lichaam nou te aanschouwen, en dat voor zulkeen, opdat ook daar eer de eerbied en de diep ontzag ervaren zou mogen worden. Heere, wilt u dan ook aan ons gedenken? U weet wat we nodig hebben naar het lichaam, maar bovenaf voor onze ziel. Wil onze mond nog openen, mogen we goed van u spreken. Maar bovenal, dat het mag zijn tot de eer en tot de verheerlijking van uw grote lieve naam. En dat alleen om Jezus wil. Amen. We gaan zingen. Door hoogste arm het geweld onttogen, zal ik genoopt door dankbaarheid verschijnen voor uw heilig ogen met offers aan hem toegezet. Ik zal nu, ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen, u die in nood mij hebt behoed. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegerig het oog naar boven, ik riep de Heere ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kon staan. We lazen weer op Psalm 66, het zesde en ook het achtste vers. tekstwoorden ter overdenking voor deze morgenuren kunt u vinden in dat gedeelte wat u zojuist is voorgelezen uit de eerste brief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk. De tekstwoorden zijn het 7e tot en met het 9e vers. Waar het woord des Heren al dus tot ons komt, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Deze tekstwoorden bepalen ons bij een bevoorrecht geslacht. Ten eerste stilstaan de oorzaak van Petrus om die brief te schrijven aan dat bevoorrechte geslacht. Ten tweede willen we stilstaan bij hun wonderlijke verkiezing en leiding. Ten derde bij hun genadevolle staat. En ten derde bij hun zielzalvend geloof. Het gaat dus over een bevoorrecht geslacht. De aanleiding van de apostel Petrus om die brief te schrijven aan dat bevoorrechte geslacht. Ten tweede bij hun wonderlijke leiding of verkiezing. Ten derde bij hun genadevolle staat en ten vierde bij hun zielzaligend geloof. Gemeente, is het geen wonder. Hier staat boven in het begin van die eerste algemene zendbrief. Dat betekent dat hij rondgezonden werd. Dat het niet zomaar een brief was die naar een gemeente ging, maar naar de vele gemeenten. Want dat staat er. Een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Aan de uitverkorenen. Dat had Petrus vroeger nooit gedaan. Je moest helemaal niets van die heidenen hebben. Petrus mag hier zeggen, met een innerlijke vervrijmoediging, Petrus, dat is rotssteen. Maar gemeente, dat was hij alleen in een ander. Niet in zichzelf. Wij weten de geschiedenis. En die gaven we even in vogelvlucht samen overdenken. Want vroeger nogmaals had hij nooit één letter willen wijden aan die onbesneden heidenen. Ook hij dacht, zo hoog van zichzelf en de heidenen. Ach, die hoorden niet bij dat volk, hè? Hij was een bevoorrecht geslacht. De Heer had hem immers van achter het visnet vandaan gehaald. En ik zal je vissers der mensen maken. Maar de Heer had later nog meer gezegd. Simon, Simon, ziet de Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden. En wat heeft de Heer nog meer gezegd? Als ge eenmaal bekeerd zult zijn, versterkt aan uw broederen, ook de heidenen, ook de heidenen. Die daar verre zijn, hè? Zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. Denken we er nog wel eens aan? Aan het werk der zending. Aan al diegenen die hun leven daarvoor geven. In het donkere Afrika, in de vele landen in de wereld. Nee, Petrus had vroeger dat nooit gedaan. Nee, Petrus had heel veel van de Heere geleerd. Maar één ding ontbrak hem. Hij kende hem niet als die enige naam tot zaligheid. Hij wist niet van dat bloed wat alleen onze ziel kan reinigen van alle zonden. Immers, dat kwam openbaar in zijn levensopenbaring. Dit zou u geenszins geschieden als de Heere Jezus zag, sprak. Dat hij moest gaan lijden, dat hij moest gaan sterven. Dat hij ten derde dagen zou opstaan. En dat heeft hij wel een mooie tekst gevonden. Maar hij sloeg wel het oor van Malchus af. Petrus, handje de voorste. En toch veel van de Heere geleerd. Want als deze Petrus, die hier zichzelf benoemt een apostel van Jezus Christus, is het niet een misschientje hoor. Dan is hij daartoe gesteld van de hemel. Daarom moet u altijd van de leraars afblijven. De Heere verkiest naar zijn welbehagen. Deze en gene. Deze Petrus zou het leren. Met David, maar nu geleerd, Heere. Houd ik uw woord en houd ik uw wegen. Wat zijt ge goed? Wat ziet ge uit mensen min op alle die uw naam ootmoedig vrezen? Nee, deze Petrus, hij heeft zulke diepe wegen moeten gaan. Als ze vroeger hadden gezegd, Petrus, dan moest je goed luisteren. Jij blijft Simon hoor, in de beleving. Simon hoor. Petrus, ben je niet zoveel. Daar ben je alleen in een ander. Maar hij stond zo hoog met zichzelf. En daarom heeft de Heer hem gewaarschuwd. Ziet de Satan, heeft jullie de zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Wat is je toch goed voor zijn volk, hè? Zulke ontrouwe mensenkinderen. Want denk er goed omdat het hem wat gekost heeft, hè? Toen hij daar stond, hoor. Te midden van die zaal van Caiaphas. En waar nou zijn meester die hij zo hartelijk lief had. Maar die het niet kon begrijpen. Omdat hij het nog niet verstond. Wat zegt het ons vanmorgen? Dat we niet alles op één dag leren. Dat een heilige geest een volk gedurig moet onderwijzen. Ook Paulus. Hij heeft gezegd in zijn leven dat hij alles buiten Christus schade en drek leerde achter. Schade en drek. Buiten de uitnemendheid van Christus. En dat is voor de kerken God zo nodig om te mogen beoefenen. Omdat we het ook net als Paulus zo vaak zoeken in de werken der wet, in ons keurig leven, in ons netjes leven, in het keurig gekleed zijn en alles. Maar we gaan er wel mee verloren. Hij heeft het schade en drek leren achter, maar ook deze Petrus. Die niet meer waardig was een apostel van de Heere te zijn. Mag hier met vrijmoedigheid zeggen, Petrus, een apostel van Jezus Christus, uitgezonden, krijgt ons eeuwig welbehagen. En we weten hoe die dag gestaan heeft, en ik ken de mens niet. Hij had zichzelf er helemaal niet voor over, hoor. Dus je hoeft nooit te roemen in jezelf, hoor. Want de Heer heeft helemaal niks aan ons, hoor. Wij zijn niet trouw. Wij beloven zo vaak aan de Heer iets en we doen het niet. We koesteren het vlees, ook ons godsdienstig vlees. Maar Petrus is er goed achter gekomen. Toen hij daar stond en de haan ging kraaien. En de Heer hem aankeek. En hoe heeft de Heer gekeken? Met haat? Hoe weet u dat? Nou, dat kan ik u wel vertellen. Daar moet je iets van weten in je leven. Zo doet de Heer niet. Zo is hij niet. Weet u, als de Heer met haat aangekeken had, had hij nooit daar terecht gekomen. Naar buiten gaande, weent hij bitterlijk. De Heer brengt ze aan het eind, hoor. Van al hun eigen verwachting, hoor. Van al hun eigen liefde, hoor. Het is zo noodzakelijk, hè, om eens aan het einde van alles en ook van onze bekering te komen. Want we hebben toch soms zoveel. Hè. Maar als de hemel het nou eens af gaat nemen. En die maakt je een onbekeerd mens. Ja, zegt u, u moet naar uw tekst toe. Ja, maar ik zit in de tekst, hoor. Want deze apostel wat hier staat is een even wonder. Hij heeft maar 2 brieven geschreven hoor. En aan die gemeentes. En waarom is dat nou? Omdat de Heer op de paasmorgen naar deze Petrus heeft willen omzien. Omdat Petrus dat nodig had. Daarom heeft de Heer gezegd tegen de vrouwen. Dat ze moesten vertellen dat hij opgestaan was. Dat de dood hem niet kon houden. Maar dat hij het leven had aanvaard. En de prijs had betaald door zijn bloed. En er staat er zo wonderlijk tussen haakjes. En aan Petrus. Heb je ook wel eens zo'n brief gehad? Niet spot hoor. Niet spot hoor. Gods volk krijgt wel eens wat van de Heer. En aan Petrus. Vul je naam nou eens in volk van God. Hoe lang is geleden? Ja. Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Het is toch een teerleven? Dan komt de teerheid weer terug. Nee, die Petrus, die had toen de briefje nog niet geschreven, hoor. Nee, dat had hij nooit gedaan. Hij keek eerst naar het volk der Joden. Maar toen de Heer ging doortrekken en de Heer hem ontmoette, want dat staat in 2 Korinthe 15, dat weet u toch wel. En van Cephas gezien, hè. Daar kun je niet overheen komen, hoor. Dat heeft Petrus nooit kunnen begrijpen, dat de Heer hem opzocht, hoor. En zolang u dat waardig bent, goed luisteren, komt hij nooit. Maar als je nou eens voor God een onwaardige mag worden, als het niet meer kan. Als al je vroomheid eraan moet, al je gebedjes, maar dat je verlegen bent op dat ene gebed van die koning van de kerk, die daar zit aan de rechterhand des vaders, niet voor niets hoor, niet ledig hoor. Daar is hij bezig voor de volk, wat zo biddeloos is, wat zo vaak harteloos is, wat zo weinig bij de Heere leeft. We moeten wel eerlijk zijn hoor. Want hoedanig is ons leven? Heeft de wereld geen grote invloed? Ook in onze gezinnen. Hoe is het bij vader en bij moeder, hoe is het bij de kinderen? Hè? En als je dan hoort van zo'n meisje van 17 jaar. Ik ben er de hele week mee bezig hoor, toen ik dat hoorde. Het is vlak bij mij, in Nunspeet. Dat er wat geworsteld is voor de kind hoor. 17 jaar kinderen, moet je goed luisteren. En jullie mogen er nog zijn. Ik heb 2 kleindochters. Die zijn allebei 17. Ik zeg, Heere, wat een wonder dat ze nog zijn met zo'n vader. Je hebt ook als voor God geworden. Wie kan nou een reine geven uit een onreine nier? En dan gaat God onderscheid maken wat niet is. Hè? Nu kunnen we nog tot God bekeerd worden. Daarom haast en spoed om des levens. Wel, die apostel, die doet het niet zomaar. Die gaat die brief schrijven. Waarom? Omdat de Heer hem opgezocht heeft, maar ook hersteld heeft in het ambt. Ik zou eerlijk zeggen, gemeente van Vriezenveen, je had hem nooit beroepen hoor. Je had hem nooit beroepen hoor, zo'n dominee. Hoor. Die zijn meester heeft verloochend. Dat heeft hij allemaal niet meer gedaan. Hè? Maar kent u ook de plaatsje van Petrus? Dat wist David, dat weten al Gods kinderen. En ik beleid, daar brengt God ze hoor. Daar komen ze zelf niet hoor. Dat is de krachtige werking van God de Heilige Geest. Maar waarom gaat hij dan schrijven aan die gemeente? Naar dat bevoorrechte geslacht. Omdat hij erbij geweest is. Omdat hij op die grote Pinksterdag mocht verkondigen de deugden desgene die hem geroepen had tot het ambt. Getrokken had uit de macht van de duisternis waarin hij verzeld is geworden. Vastgeklonken was. Maar vrijgemaakt. Op grond van recht en gerechtigheid. Die borg en zaligmaker gaf ook voor deze Petrus, de verloochenaar. Maar die tranen zijn in zijn fles bewaard. En daar komt het nou maar net op aan. Daarom als ik zeg over deze Petrus de aanleiding tot deze brief. Nou begrijpt u het misschien hè. En nu zeggen sommige verklaarders. Die zeggen dat die mensen die hier genoemd worden uit Cappadocië, Galatië, Azië, Bithynië. Dat die allemaal op de grote Pinksterdag geweest zijn. Hij schrijft ze niet naar de heidenen die zonder God leven, alleen. Hij schrijft naar de uitverkorenen, zegt hij. Naar de voorkenners van God de Vader. In de heiligmaking des geestes. Dat betekent dat ze gereinigd waren, geheiligd. Dat ze het bloed van Christus nodig gekregen hebben in de leven. Anders had hij nooit één briefje geschreven, maak je me niet druk. Hij had er maar twee kleine geschreven hoor. Maar ik preek er graag uit hoor. De een mag meer schrijven dan de ander. De een mag ook meer beleven dan de andere. Maar denk erom dat er een diepte in zit bij Petrus. Maar nu geleerd. Houd ik uw woord en houd ik uw wegen. Dan zie je uit heel zijn zendbrief de liefde. De liefde. De liefde tot Gods deugden. Tot zijn eigenschappen. Tot het wonderlijke werk des geestes. En dat heeft hij nou door de prediking, de dwaasheid van zichzelf. Maar Petrus zie je nooit lezen. Ik heb er zoveel bekeerd, hè. Je hoort wel eens van dominees. Als ze vele jaren in de gemeente staan. En dat ze gaan herdenken. En dat ze er wel eens roemen dat er nog onder hen zoveel bekeerd zijn. Ik zou mijn hand maar eens op de mond gaan leggen. En een wonder vinden dat er nog maar zijn, hoor. Want er is er geen één die goed is, hoor. Niet tot één toe, hoor. Ook niet als dominee, ook niet als leraar, ook niet als hulpprediker. Ook niet als ouderling of diak, hoor. We liggen allemaal onder het oordeel. Daar heb je de wetenschap van. Deze mensen wel, hoor. Die hebben de wetenschap gekregen. Daarom gaat hij ze hier bemoedigen. Daarom heb ik in mijn tweede gedachte gezegd, bij hun wonderlijke leiding en verkiezing. De Heer had ze door zijn woord en geest geleid op dat effen pad des levens, gezet van de brede weg op de smalle weg. Hij had ze doen wedergeboren worden tot een levendige hoop. En die wedergeboorte, dat is brood nodig. Zonder wedergeboorte kan niemand God zien. Buiten de wedergeboorte is er geen kennis. In de wedergeboorte ligt alles verklaard. Voor de ganse kerk en Sion. Die wederom geboren zijn. Waarom zijn ze wedergeboren? Hij zegt, die zijn wedergeboren tot een levende hoop in de opstanding van Jezus Christus. Dus die weten iets van die doodstaat. Die weten iets van de dood in hun leven. Wat ze omdragen, meedragen in het leven. Maar dat hij nou de dood heeft overwonnen voor zijn ganse kerk en Sion. Dat hij leeft en leeft tot in alle eeuwigheid. En daarom gaat hij zijn handschrift nemen om aan al die gemeentes in de verstrooiing gaat hij schrijven. En dan heeft hij een heleboel daarover gesproken. Toen zegt hij dat die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus je gaat aan die gemeente in, waar het voorgelezen wordt op de Sabbatdag. Want ze kwamen zagen op de eerste morgen. En wat deden ze dan? Dan kregen ze de brief van Petrus en moesten hem voorlezen. Wat hebben ze zitten luisteren? Zitten ze vanmorgen ook te luisteren? Kun je er ook bij? Of sta je er nog buiten? Dat is niet zo erg hoor. Hoorde het maar meer dat ze er buiten stonden. Dan kan de hemel ze nog bij zijn. Nee, Petrus wist het goed hoor. Die is nooit hoogmoedig geworden hoor. Wel vrijmoedig. Nee, u hoeft hem niet te herinneren aan wat hij geweest is. Echt niet hoor. Want het is meestal als er wat met een leraar gebeurt. Dan moet heel Nederland dat weten. Hè? En op de verjaardagen vinden ze dat heerlijk om te vertellen hoor. Nou, je kan beter gaan huilen hoor. En gaan wenen hoor. Want als de Heer in rekening gaat brengen. Uw meeleven, mijn leven. Hè? Wie kan dan bestaan? Wie kan dan bestaan? Maar God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote genade. Waarom hij hen heeft lief gehad. Ook toen ze zondaren waren. Toen ze daar krioelden in de zonde. Zich wendende in ongerechtigheden. Heeft hij zijn oog op hen geslagen. En getrokken uit de duisternis, tot zijn wonderbaarlijk lichaam, uit het put van de wanhoop getrokken, maar ook gezet op de weg van het evangelie in Christus Jezus. Nee, deze apostel die mag het zeggen in het zevende vers, opdat de beproeving van uw geloof, Waarom begint hij nou zo over dat geloof? Omdat het geloof een vrucht is van de wedergeboorte. In de wedergeboorte wordt het geloof als een planting door de hemel gelegd. Al is het dan misschien nog zo klein, hè? Maar het is geloof gericht op God, hè? Dat geeft werkzaamheden aan de troon der genade. Dat doet de zonde haten en vlieden. Dat geeft worstelingen aan de troon der genade. Dat wordt onbekeerd voor God en dat leeft als een onbekeerde over de wereld. En die kunnen elke avond alleen maar vragen, oh God, bekeer me, want dan zal ik bekeerd zijn. Die worden elke dag onbekeerder. Dus dan heb je niet zoveel te vertellen. Dan heb je niet zoveel te praten, hoor. Dan ga je zwijgend over de wereld. Oh God, hoe moet het? Hoe moet het? Ja. Het oordeel te moeten aanvaarden. Het recht te moeten gaan bilken. Schuldig te worden. Want eenmaal moeten we voor hem verschijnen. Maar gelukkig als het hier mag gebeuren in het leven. In deze tijd van je leven. Hè? Als je die tijd mag kennen. Onder God weg te kruipen. Aan hem te smeken of het hem mocht behagen. Nog een weg te willen openen die hij niet is. Want de Heer snijdt ze af als een tros druiven, hoor. Maar niet om te vernietigen. Maar om het wonder van dat evangelie te laten verkondigen in zijn zoon. Omdat hij ze aanzag niet in hunzelf. Niet in hun zonde. Niet in hun ongerechtigheden. Die de overhand op hen hadden. Maar ons weerspannig overtreden verzoend, hoort u het? Verzoend en zuiverd gij. Dat is wat. Daarom zingen ze wel zalig die gij hebt verkoren. Dat is kracht van de verkiezing Gods in Christus Jezus. Daarom gaat hij spreken over dat geloof. Dat is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Als dat geloof. En wat heeft David er niet over zo'n zoot niet had geloofd. Zoot niet had geloofd. Dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was dan mijn hoop en mijn moed gebleven? Dan was hij de wanhoop erbij, hoor. Dan hebben ze niks, hoor. Want als het geloof niet werkzaam is bij het volk van God. Wat dan kun je niet vasthouden, hoor. Dat is een gave Gods. Ook het onderhouding van het geloof, hoor. Dat groeit niet vanzelf bij ons, hoor. Er komt wel een opwas in de kennis en in de genade van jezelf en van Christus. En dan word je steeds minder in jezelf. En dan wordt hij alleen maar groter. En nou zegt hij iets over de beproevingen. Want terwijl hij daar zoveel mijlen van vandaan is, heeft hij gehoord van de verzoekingen en de beproevingen. Want die mensen zijn teruggekomen in dat heidengeslacht. En dacht u dat ze blij mee waren? Dacht u misschien dat de moeders die de man terugkregen, dat ze er blij mee geweest waren toen de man bekeerd terugkwam? Ouders, zou u er blij mee zijn? Als de Heer je kinderen bekeert. Zou je er blij mee zijn als je vrouw bekeerd mag worden? Zou je er blij mee zijn als je man bekeerd mag worden? Want je komt op huisbezoek en dan zeg ik wel eens. Vraag je het nog wel eens voor je kinderen? Dan zeggen ze iedere avond, hoor. En dan zeg ik, meen je dat dan? Ja, wat dacht u dat ik dat niet meen? Maar je meent er niks van, hoor. Je meent er niks van, hoor. Want dan ga je anders leven, hè. Dan wordt je leven anders, hè. Dan ga je vragen naar die wanneer je nooit gevraagd hebt. Dan ga je hem zoeken met ingespannen kracht, hoe jong je ook bent, hoor. Daarom is zo'n voorrecht, hè. Als je mag denken aan de schepper in de dagen van je jongelingschap. Eer dat er kwade dagen komen in de jaren. Waar je zult zeggen, ik heb geen lust aan dezelfde. Want een eeuwigheid is wat, hoor. Dat is niet te peilen. En hadden we maar indrukken van, hè? En nu gaat hij ze bemoedigen, hè? Nou is Petrus niet meer zo horen niet bij. Dat deed hij eerst met de kinderen. Dan zei hij, ophouden, ophouden. Valt de meester niet lastig. Maar dan nam de Heer het voor die kinderen op. Dan zei hij, laat de kinderen het op me komen. Verhindert ze niet. Want dan zulke het koninkrijk der hemelen. Kreeg hij weer een bestraffing. Maar hier niet, hè. Hier zie je een heel andere Petrus. Hij is gelouterd geworden. Hij heeft zijn lesje geleerd. Wat is die nou? Hij mag zeggen, een apostel van Jezus Christus. Dat is een dienstknecht. Een knechtje. Dat is in dienst van de koning, der koningen, van de heren der heren. Waarom? Om zijn volk te bemoedigen. Om de onbekeerde op te roepen tot bekering. Ten eerste omdat God het waardig is. En ten tweede, omdat hij de vreugde daarvan in uw hart zou ervaren. Als ge die koning zou leren kennen in uw leven. Want zolang als u hem niet kent, die enige naam onder de hemel, is er geen vreugde. Is er geen vreugde. De vreugde ligt alleen in de openbaring van die middelaar. Als hij een weg opent die er nooit geweest is voor een ziel. Die daar de angsten der hel moet ervaren. Buiten Gods gemeenschap leeft. En nooit meer bekeerd kan worden. En als die naam dierbaar gaat worden. Kijk, dan krijgen ze de lust in, hè. Dan gaan ze het zeggen. Dat ze lust hebben om God te vrezen. Het allerhoogste en het eeuwige goed. En dan zegt hij. Opdat de beproeving van uw geloof. Dus ze werden erg beproefd, zegt de apostel. Hij is dus veel kostelijker dan het goud. Het welk vergaat door het vuur beproefd wordt. Bevonden worden te zijn. Tot lof en eer en heerlijkheid. De kanttekening zegt daarbij. Namelijk. Als gij daardoor. Tegen de smaad en tegen de oneer die de wereldse mensen menen dat ze de gelovigen door de vervolgingen aandoen. Dus ze werden er al vervolgd in Bithynië en in al die plaatsen. Dus ze werden met hun nek aangekeken. En nu gaat hij zo'n apostolische brief, en dat betekent een liefdevolle brief. Gaat u schrijven aan die gemeente. Hij zegt, die beproevingen die heb je nodig. Waarom nou? Wees dan mijn navolgers, broeders, zegt de apostel. Wat? Met de Heere smaadheid dragen. Met hem lijden. Met hem sterven. Om met hem te mogen leven. Het leven met Christus is toch een stervend leven. Stervend aan jezelf. Als het goed is. De apostel zegt, ik sterf alle dag, opdat Christus in mij mogen leven. Christus, die enige naam, onder de hemel tot zaligheid. Daarom doet hij zo liefelijk, opdat de beproeving van uw geloof, zegt hij, veel kostelijker is. Moet je een Job denken, moet je een Job denken. Ik dacht van de week in de overdenking ervan, die had 10 kistjes staan, als zijn kinderen. Moet je je voorstellen, moeders, vaders, 10 kistjes hoor. En wat zegt Job nou? Nou zegt u, dat is er maar 1 in de Bijbel hoor. Nee, nee. Nee, als de Heer ondersteunt kan alles hè. Dat moet je toch weten hè. Bij de Heer is niet iets half hè. Wat zegt u dan? De Heer heeft gegeven. En de Heer heeft genomen. De naam des Heeren uit zijn geloof. En niet gelijk beginnen van, ja, hij vervloekte wel zijn geboorte. Dat is zeker waar, hoor. Daar kwam die duivel weer op af. Die komt altijd op dat leven van de kerk af, hè. Die wil alles vermoorden. Die wil elke gedachte aan de Heeren in de kiem smoren, hoor. En dan zegt hij, je hebt toch geen heil bij God. Je denkt, hij bekeert me, maar je weet nergens van, hoor. Je komt later ook om, hoor. En dan kan het bang zijn. Schrik van rondom, hoor. Als hij dat woord niet opende, ja. Ik zal je trouw verzellen met mijn raad. Terwijl mijn oog op u gevestigd staat, hoor. Dan komt ze te bemoedigen. Uit het heiligdom vandaan, hoor. Dan mogen ze weer eens eten. En smaken dat de Heer goed is. Nee, Petrus wist goed wat hij deed. Hij zegt het hier in dat hoofdstuk. Dat is veel kostelijker dan goud. Er wordt door de vuur beproefd. Bevonden worden te zijn tot lof. Dat betekent tot verheerlijking. Tot lofprijzing van zijn grote naam. Zingen daar ik hem verwacht. Nou, dat volk dat kan zingen wat we gezongen hebben. Kom, luister toe, gij Godgezinde. Gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat God me deed ondervinden. Op die Pinksterdag heeft hij mijn hart ingenomen. En hoe vlug dat gegaan is, dat weten we niet. Als de Heere vrijen. De ene doet er jaren over en de andere mag het vlugger weten. Maar in ieder geval die gemeente die daar getrokken is geworden uit de macht Met de onderscheiden legeringen. Want ze waren niet gelijk allemaal hetzelfde hoor. Dat nooit. Het is geen automatisch werk hoor. Het is goddelijk werk. Persoonlijk werk. Hij weet wat ieder kind van hem nodig heeft. De een moet dieper door de beproevingen heen dan de andere. Maar ze komen er als goud uit. Hè? Ze komen er als goud uit. Waarom nou? Omdat ze zo'n vast geloof hebben. Nee. Omdat hij zo getrouw is. Hè? Dan zingen ze als hij zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voor. En dan kunnen ze weer verder. Hè? Dan kunnen ze weer tegen de beproevingen. Hè? Weten dat de beproeving van uw geloof veel kostelijker is dan het goud. Het welk vergaat. Daarom zegt hij dat tot lof en eer en heerlijkheid. En dat alleen in de openbaring van Jezus Christus. Dat betekent als het oog des geloofs. Die dierbare koning weer eens mag aanschouwen. En hoe zien ze hem dan? Wat Helbroek leerde. Is zijn naam. Is zijn ambten. Is zijn naturen. Is zijn staten. Is zijn weldaden. Nee, niet alles ineens. Maar soms het één ogenblik daarin. Maar de volmaking van dat lam, van hem, als die toe-eigening er mag zijn, die openbaring, en die openbaring, dat weet je hier wel, hè? Openbaring betekent wat eerst donker was, hè? Als lampen uitgaan is donker in de kerk. Als licht gaat schijnen, zie je me beter, hè? Nou, zo is met de Heeren ook, hè? Als die openbaring van die middelaar, waarom die middelaar? Die maakt het zoet en die maakt het goed. Die draagt voor zijn kerk de ganse prijs. Door hem verworven die hij uitdeelt. Naar zijn milddadigheid. Daarom vertroosten ze. Dan vragen ze ook om. Vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. Maar ik moet verder. Hij zegt, de welke ge niet gezien hebt. En nochtans lief hebt. En dat kunt u niet begrijpen. Hoe kun je nou iemand lief hebben die je niet gezien hebt? Nou, het is net andersom. Hoeveel zijn er nou nu geweest in de omwandeling van de Heere Jezus op aarde? Hè? Met de farizeeën en de schriftgeleerden. Die hebben hem allemaal gezien. Maar het zien van Jezus, dat geeft nog geen liefde hoor. Het zien van Jezus, dat geeft nog geen liefde. Want er zijn er duizenden geweest. Die zijn door hem genezen geworden. Van kwalen, van ziektes. En gemeente denkt nou zijn eigen leven. Hoeveel van u in het ziekenhuis, niet gelegen, gevraagd aan de Heere. Heere, mag ik weer beter worden? En misschien wel wat beloofd aan de Heere. Als ik mag beter worden, Heere, dan zal ik anders gaan leven. Dan zou ik u gaan dienen. Dan zou ik u gaan vrezen. En wat is er van terecht gekomen? Dat is wat. Je moet je gelofte betalen. Ik heb het wel eens in mijn gemeente gezegd bij een vrouw. Die was ernstig ziek. Ze zegt, zou je voor me willen bidden? Ik zeg, zeker. Ik zeg, maar als u nou beter mag worden, wat gaat u dan doen? Gaat u dan weer door? Gaat u dan weer door? Je hebt een gelofte betalen. Nee, deze apostel Petrus. Hij wist goed dat alleen het zien van de Heere, zoals hij er was, dat niet genoegzaam was. Maar het gaat om dat geloof in de wedergeboorte geschonken. Die gaan hem onderscheiden. Omdat die aan de kerk geschonken wordt als die enige naam. Die hun kan verlossen. Die hen kan vrijkopen van schuld en straf en recht gaan geven ten eeuwige leven. Daarom worden ze aan Christus verbonden. Daarom wordt hij voor de ziel de spijzer van hun leven. Geef me Jezus of ik sterf. Dat buiten hem het leven nooit te vinden is, maar een eeuwig omkomen en zielsverderf. Daarom gaat hij de apostel Petrus zo liefderijk met ze om. En daarom gaat hij het hier zeggen, dat het zal zijn tot lof en eer in die openbaringen van hem. Want het is toch waar Gods vriendelijk aangezicht, dat geeft toch vrolijkheid en licht. Al ben je dan ziek, al ben je in de beproevingen. Dan is het toch waar in de grootste smarten blijven toch onze harten in de Heere gerust. Hij geeft het toch, die rust in hem. Dat pakken ze niet zomaar. Dat krijgen ze toch van hem door zijn lieve geest in het hart. Het is toch een werkt buiten ons, zonder ons, in ons, door zijn woord en door zijn geest alleen. Daarom zegt hij, terwijlke gij niet gezien hebt. Abraham had hem ook niet gezien, en toch wel. Als later de fariseers zeggen tegen de Heer Jezus, wij zijn Abrahams zaad, kinderen der belofte, en we hebben nog nooit een vreemde koning gediend. Dan weet u allemaal wat de Heer Jezus gezegd uit het zaad der duivel. He? En dan worden ze allemaal boos, lopen ze allemaal weg, zijn ze kwaad. En wat zegt dan de Heer Jezus? Hij zegt, je bent wel een zaad van Abraham, dat zijn onze kinderen ook. We zijn uit het geslacht van het verbond. Joh, we hebben allemaal het teken des verbonds aan je voorhoofd en verzegeld, geloof ik. Dat betekent dat u binnen de kring van dat verbond ligt en leeft. Dat u onder het woord der verzoening mag leven. Hoeveel hebben dat niet meer? Hebben al gebroken met het woord. Moest gaan kijken in Den Haag. Als je daar zondags bent, dan ben je blij als je 30 man hebt. Hè? Waar miljoenen mensen wonen. Dat is wat. Die grote steden. En nu zegt hij dat hier. Dat wonder wat hier verklaard zat. Nee, Abraham, zegt de Heer, uw vader heeft met verheuging verlangd om mijn dag te zien. En hij heeft hem gezien, zegt hij, en is verblijd geweest. Natuurlijk, dat was de vreugde voor hem. Door hem kon hij alleen maar zalig worden. Door geen ander. En wat hij ook gedaan heeft, want hij is niet volmaakt geweest. Want dat heb ik in de Bijbellezingen van de winter wel gezegd. He? Hij heeft de eerste de belofte gekregen van de Heer. Zo is de Heer begonnen, doet hij nog. Gaat uw land en uit uw maagschap, uit uw vaders huis, naar het land wat ik u wijzen zal. En toen heeft hij gezegd dat hij een groot volk zou worden. Dat als het zand aan de oever der zee was, als de sterren aan de hemel, er kwam niks. Dus hij had allemaal onverhoorde gebeden. Hij liep iedere keer vast. Maar de Heer niet hoor. En dan kwam de Heer weer terug, hè. Toen hij daar eenzaam zat in de woestijn voor zijn tentje. Als de zon heet was, kwam de Heer, Abraham. Kijk eens naar de sterren. Dat zijn nachten, weet u wel. De Heer komt vaak in de nachten tot zijn volk. Kijk nou eens naar de sterren. En dan keek hij eens, zo groot zou je zaad zijn. Maar er kwam niks, hè. Ze werden al bij oud, 99 jaar. Ja, dus de eerste ging de Heer het zeggen. De tweede keer ging hij het bestendigen. En de derde keer ging hij het vervullen. Zo gaat het met Gods kind. Maar weten we het vlug in onze dagen, hè? Is er nog zo'n arm volk? Wat moet bedelen? Och, schonk me de hulp van uw geest. Mocht die mij om mijn paantalijs maar strekken. Hij zegt, de welke ge niet gezien hebt. Maar nochtans lief hebt. Die liefde Gods die in het hart uitgestort is, geeft wederliefde naar hetgeen wat God in Christus geschonken heeft voor hem. Dan krijgen ze vlak van. Dan krijgen ze, dan mogen ze zingen, God heb ik lief. Want die getrouwe heren, die hoorden mijn stem. En mijn smekingen, en die hoorden me klagen. Heeft hij dat allemaal gehoord? Allemaal gehoord. Hij heeft het ook verhoord. Hij heeft voor de volk gezorgd. Het zal jou niets ontbreken in dure tijd en hongersnood. Hij zegt, terwijlke ge niet gezien hebt en nochtans lief hebt. En dat is een liefde uit God door God, tot God. En dan zegt hij, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. Wat is dat voor blijdschap? Dat is een stille blijdschap in God. Dat is een vreugde in die God van alle zaligheid. Dan krijgen ze weer hoop. Dan krijgen ze weer moed. Dan mogen ze weer eens geloven dat het waar is. En daar gaan we van zingen. En wel op Psalm 32. Het eerste vers, welzalig hij. Wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt voor het heilige oog des Heren heeft bedekt. Welzalig is de mens wie het mag gebeuren. Dat God naar recht hen niet wil schuldig keuren. En die in vroom en ongeveinsd gemoed geen sloot bedrog. Maar blank oprechtheid voelt. Het eerste van Psalm 32. Thank you. genadevolle staat. Nu mijn laatste gedachte nog bij een zielzalvend geloof. Want de apostel die schrijft het. Verkrijg het eind uw geloof. Namelijk de zaligheid der zielen. Er staat bij de kanttekening het loon des geloofs. En wat is het loon des geloofs? Door de goede werken? Nee. De genade. Die pure genade. Geschonken op rechtsgronden. Door de borg verworven. Daarom moest hij naar de wereld. Daarom moest hij naar de verlorenheid. Daarom moest hij naar Gethsemane. Om de schuld te eigenen. Om het recht wat de kerk niet kan verheerlijken. Toch te verheerlijken voor hen. In hun plaats. Ik voor u. Dat anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is Christus. Dat is Christus prediking hoor. En dan kunt u wel wat zeggen. Maar dan wilt u het leven van die Christen niet kennen. En dat is vallen en opstaan. Dat is niets te hebben en toch alles te bezitten. In hem het leven te vinden. En door hem behouden te moeten worden. Daar blijven bedelaars tot de laatste snik. Die geloven zeker dat God waar is. Die geloven in Christus. Die geloven in de Heilige Geest. Maar die kennen ook die vertroostingen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad. Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Gaat de Heere bevestigen in het leven van zijn kinderen hoor. En dan gaat hij hier zeggen. Want hij blijft er nog aan hoor. Dan kun je wel mee doorgaan. Hij zegt, we krijgen het einde van uw geloof. Wat wordt het dan? Dan wordt het aanschouwen. Hè? Het einde van het geloof is de zaligheid. Namelijk zegt hij, de zaligheid der zielen. En zegt de kanttekening, hoewel deze zaligheid die we door Christus verwerven, de gehele mens toekomt, zo wordt ze nochtans der zielen, opstanding der doden, daarna ook het aan het lichaam, zal gemeenschap hebben. Dus ze zullen straks naar ziel en lichaam verheerlijkt worden. Verkrijgen het einde is geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. De volle zaligheid. Dat betekent het volle geluk. Van alles wat nou de Heer verworven heeft voor zijn kerk. Zullen ze daar in de hemel mogen ontvangen. En het grootste zal zijn als wij er nou mogen komen. Hè? En zijn er nou onder ons en onder de jeugdkinderen. Die daarna uitzien. Zijn de werkzaamheden die je jongen leven. Kun je de wereld niet meer in. We moeten door de wereld heen. Het is zeker waar. Maar zoek de wereld niet. Ik vond het zo erg toen ik zondagavond thuis kwam. Ik zag in het dorp allemaal die oranje vlaggen. Van die sportverdwazing. Toen heb ik gezegd, heren, wat een wonder. Dat ik er nu niet zit. Dat ik daar niet wil zitten. Dat kan niet meer hoor. Zijn dienst wordt toch voor de volk, hoe ongelukkig ook in zichzelf. Want ze zijn in hem alleen gelukkig hoor. In hem hebben ze alleen de blijdschap. Als hij zijn aangezicht verbergt, worden ze verschrikt hoor. Dan komen ze om. Maar Gods vriendelijk aangezicht, dat geeft vrolijkheid en licht. Vertroost elkander met deze woorden. Amen. Eindigen met dankzegging. Heren, zo mogen we aan het einde van dit ons samen zijn. Weer tot u de Heren naderen. We hebben de apostel laten spreken. Dat had hij van u geleerd. En ze zullen het van u moeten leren. En wij allen met elkander. En nu vragen we het om de toepassing van uwentwege. Of u ons allemaal wil herdenken, zoals we hier vanmorgen in de kerk waren. Maar ook al degenen die thuis meeluisteren. Of op een andere wijze deze dienst nog horen. Dat we ons haasten zouden in spoed om des levens wil, want nog kan het. Het leven is zo kortstondig, 17 jaar. En hoe oud zijn we zelf? En hoe zal het dan vallen? En daarom vragen we het van u, wil de ernst van de eeuwigheid. Op onze harten binden eer het besluit baren, want als kaf gaat de dag voorbij. En laten we bedenken wat tot onze eeuwige vrede nodig is. U sluit niemand buiten, Maar wij hebben u zelf buitengesloten. En u kunnen alleen in de weg van het wonder weer in uw gemeenschap hersteld worden. En mogen we daardoor elk één in het bijzonder, oud of jong, klein of groot, daarin nou om vragen. Een bedelaar te mogen worden, al hebben we niks. Of schoon ik alles mis, ging de kerk. Maar dan in hem hebben ze alles. Wilt u ons verdenken naar uw trouw? Maak het nog wel voor tijd en voor eeuwigheid. Gedenk de broeders kerkenraad. Wil ze helpen in het moeitevolle ambtswerk. Steun ze, sterk ze. En doe nog blijken van uw lieve gunst ervaren. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och werd ik derwaarts weergeleid, dan zou mijn mond u de eer geven. Amen. De slotzang is uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Wat er verder volgt, het 13e van Psalm 73. Thank you. gemeente gaat ons heen in vrede naar uw woning. Vragen we samen om de zegen van de Heer. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht ook over ons lichten. En Hij zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons allen. En Hij geven ons vrede. Amen.